Welkom bij Selflex-sessies.
Voor docenten in het hoger onderwijs die de zelfstandigheid van hun studenten willen vergroten.
Hi, ik ben Sjerik Zijlstra, onderwijsexpert bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
En ik ben Brigitte ten Brink, docent bij de Universiteit van Amsterdam.
Leuk dat je luistert.
Studenten in het hoger onderwijs krijgen steeds meer keuzevrijheid in hun studieprogramma. Hoe kunnen wij als docenten studenten ondersteunen om bewust en strategisch te kiezen, zodat hun keuzes aansluiten bij hun persoonlijke en professionele groei?
Zelfgereguleerd leren. Wij nemen je mee. In deze aflevering praten we hierover met Milou van Harsel, Associate Lector bij het lectoraat Brein en Leren van het expertisecentrum Future Proof Education. En Judith Teunissen, docent verpleegkunde aan Avans Hogeschool.
Welkom Milou en Judith. Leuk dat jullie er zijn vandaag.
Insgelijks.
Judith, hoe was dit voor jou als student? Welke keuzes heb jij gemaakt tijdens je opleiding en welke begeleiding heb je daarbij gekregen?
Ja, dat is een goede vraag. Al een tijdje geleden, maar als ik daar aan terugdenk, had ik eigenlijk vergelijkbare keuzes met tegenwoordig. Dus vooral rondom differentiatie, welke richting je op wilde gaan. En als ik eraan terugdenk, dan denk ik met de kennis die ik nu heb, dat ik sommige keuzes redelijk ad hoc heb gemaakt, zonder echt goed na te denken over de lange termijn, vooral gericht op gemak. Maar ik kan me ook wel herinneren dat ik sommige keuzes wel heel wel overwogen heb gemaakt. En bijvoorbeeld ook echt nadacht, wat zijn de gevolgen voor langere termijn. En het heeft mij toen ook wel heel erg geholpen als een docentje tot denken aan kan zetten, waardoor je toch wat anders daarover na gaat denken.
En Milou, wat maakt jou zo gepassioneerd over dit onderwerp?
Ja, wat maakt mij zo gepassioneerd? Ik vind zelf kiezen best wel een lastig onderwerp. Als ik terugdenk aan misschien een persoonlijk voorbeeld. Ik heb ooit op mijn 17e de opleiding psychologie gevolgd aan de Universiteit van Tilburg. Ik wist al jaren dat ik psycholoog wilde worden. Ik denk al vanaf mijn 11e, kinderpsycholoog. Meeloopdagen gedaan, eigenlijk allerlei voorlichtingen, met studenten gesproken. En ik kwam daar en het viel ontzettend tegen. Dus lang verhaal kort, ik ben geswitcht naar Avans Hogeschool. Ik heb hier de PABO gevolgd. Maar dat begon bij mij toch wel te kriebelen. En als we dan kijken naar dat thema van keuzes, ik durfde eigenlijk de keuze niet te maken om terug naar de universiteit te gaan. Want dat was voor mij toch een beetje een faalervaring, laat ik het zo zeggen. En toen was er een docent hier van de PABO, Hans van Zelfde. Hij is helaas een aantal jaren geleden overleden. En die heeft mij op een bepaalde manier toch aangemoedigd om toch die keuze te maken. En daar ben ik hem super dankbaar voor. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van dat je anderen nodig hebt om zelf keuzes te kunnen maken. En ja, dat voorbeeld is wel een van de inspiratiebronnen waarom ik hier graag onderzoek naar doe en wil doen.
Mooi om zo te horen. Ja, we gaan het ook echt hebben over flexibilisering. Want bij die flexibilisering, daar vragen we heel veel keuze, bewuste keuzes van de student. Maar eerst eens uitzoeken, waar hebben we het precies over? Dus welke dimensies van flexibilisering gaan we eigenlijk verkennen?
Ja, daar zou ik misschien wel wat over kunnen zeggen, Sjerik. Pak ik eigenlijk onderzoek van collega's daarbij. Want wat je zegt, flexibilisering, in ieder geval, het is een heel groot concept, een groot thema, breed thema. En je kunt er eigenlijk van alles onder scharen. En als ik kijk naar werk van Tucker en Morris, maar ook van onze collega Herma Jonker, associate lector aan de Hogeschool Windesheim. Zij heeft eigenlijk heel mooi een aantal dimensies uiteengezet. Hoe je naar flexibiliteit zou kunnen kijken. En zij heeft het eigenlijk over de wat-dimensie, de hoe-dimensie, de waar-dimensie en de wanneer-dimensie. En ja, ik zou vooral zeggen, lees haar werk en werk van het versnellingsplan, want daar wordt dat ook echt in uitgelegd. Maar als je flexibilisering langs die dimensies legt, dan krijg je wat meer grip op welke manier je zou kunnen flexibiliseren. Dus het wat gaat heel erg over flexibiliteit op de inhoud, het wanneer, op waar het leren plaatsvindt. En vervolgens heeft Saskia Brandt-Gruwel een tijdje geleden een inaugurele reden gehouden. En zij heeft er ook nog niveaus naast gelegd. Dus dan heb je de dimensies en daarnaast heb je ook een aantal niveaus. Dus flexibiliteit op instellingsniveau of zelfs over instellingen heen, op curriculumniveau, op moduleniveau en dan wil ik eigenlijk ook nog wel het niveau van de leeractiviteit aan toevoegen. Ik denk als je dat naast elkaar zet, dan krijg je eigenlijk een soort van kubus. Als je een beetje in een 3D-tekening denkt, op welke dimensies en op welke niveaus je kunt flexibiliseren. En dan als laatste zijn er ook nog een aantal actoren bij betrokken. Dus vaak het werkveld die dingen wil, de opleiding met de eindkwalificaties, studentbehoeften, maar ook de docenten die het moeten ontwerpen. En dan hoop ik dat jullie nu na dit verhaal een beetje een plaatje voor je zien, met dus de actoren, de dimensies en de niveaus. En dat zijn allemaal aspecten die je mee moet nemen als je zou willen beslissen waar je op zou willen flexibiliseren.
Ja, super. Ja, we zullen ook voor de luisteraar zullen we natuurlijk een aantal verwijzingen opnemen naar bijvoorbeeld Jonker, naar Tucker Morris, de inaugurele reden. Ja, lastig woord. Ik denk dat als ik het zo ook samenvat, het gaat eigenlijk over elk moment waarop een student een keuze moet maken. Niet of hij koffie of thee drinkt, maar een keuze die gerelateerd is aan het leren. En of dat nou in een curriculum zit, op een instelling, waar volg ik me welke minor, of op hoe ga ik leren, hoe ga ik om met het leren van deze stof. Dus op elk moment dat er een keuze is, dan praten we eigenlijk over flexibilisering. Klopt dat een beetje?
Zeker, mooi gezegd.
We hebben ook aan een student gevraagd welke flexibiliteit of keuzeruimte hij heeft ervaren tijdens zijn opleiding en waarom hij deze keuzeruimte belangrijk vindt.
Ja, hoi, ik ben Mees. Ik ben 21 jaar en ik volg de opleiding Sportmanagement en Ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam. Ja, als ik kijk naar mijn opleiding en de keuzes die ik kon maken, dan was het voor de vakken in mijn eigenlijk de eerste 2,5 jaar kon ik geen keuzes maken. De vakken die je kreeg, die kreeg je gewoon en die moest je volgen en daar moest je je punten mee halen. Daarin had het me wel leuker geleken en ook interessanter vooral om daar wel keuzes in te mogen maken. Omdat ik ook een aantal vakken heb gehad waarvan ik dacht, dit had ik niet gehoeven of hier heb ik niks aan gehad. Maar vervolgens heb ik eigenlijk in vooral mijn laatste 1,5 jaar van mijn studie, is het weer heel vrij en mag ik eigenlijk kiezen wat ik wil. Dus door middel van een minor, maar ook 2 stages. Ik denk dat het belangrijk is om zelf keuzes te kunnen maken tijdens je opleiding. Maar dit is dan ook vooral omdat het blijft interessanter voor jezelf. En daardoor blijf je misschien ook wel iets gemotiveerder. Omdat je dus jezelf hebt opgelegd in plaats van dat het je wordt opgelegd.
Het lijkt er dus op dat Mees vooral veel flexibiliteit heeft ervaren bij de wat-dimensie. En daar willen we eigenlijk ook een beetje op ingaan vandaag. Dus daar ook een paar vragen. Een van de dingen die hij noemt is ook dat hij wel het idee had dat hem positief beïnvloedde op zijn motivatiecomponent. Dus doordat hij meer keuze had, krijgt hij eigenlijk ook wat meer motivatie om aan de slag te gaan. Dat brengt ons een beetje bij de vraag van waarom willen we eigenlijk die flexibilisering zo graag een plekje geven in het curriculum, in onze cursus. Welke argumenten zijn er eigenlijk voor? En kloppen die een beetje met wat Mees ervaren heeft?
Nou, super interessant. Sowieso dat Mees, denk ik, het meest gehoorde argument noemt. Namelijk meer interesse, of in ieder geval kiezen vanuit eigen interesse en daardoor meer gemotiveerd zijn. Maar ik hoor hem ook heel sterk zeggen dat hij daardoor meer autonome motivatie, of laat ik het eigenlijk zo zeggen, meer autonomie. Dat zegt hij eigenlijk, meer autonomie ervaart. Dat is misschien wel leuk om daar straks nog even op door te gaan. Dus dat triggerde mij. Maar flexibilisering, als je daarnaar kijkt, er zijn best wel wat beloftes die we doen aan studenten als we flexibilisering inzetten of kunnen doen. Dus enerzijds zit dat heel erg op het leerproces, dus het versterkt het leerproces als je zelf kunt kiezen op basis van interesses. Want dan wordt aangenomen dat de motivatie verbetert en daarmee ook het welzijn en de prestatie van studenten. Maar het zit bijvoorbeeld ook op de dimensie dat we veel inclusiever kunnen zijn naar de lerenden, doordat je bijvoorbeeld op afstand het onderwijs kunt volgen. Als je naar die wanneerdimensie kijkt. Dus dat is denk ik ook een belangrijke belofte die je als instelling kunt doen als je met flexibilisering aan de slag zou willen gaan. Nou, daarnaast, dat is meer vanuit de inclusiviteitsgedachte, maar ik denk ook vanuit het LLO-perspectief, dus het leven lang ontwikkelen. We willen een grotere doelgroep aanspreken. En met die flexibiliteit, en zeker ook met flexibiliteit op de inhoud, maar misschien ook wel op het hoe, dus de manier van leren, zou je ook kunnen zeggen, als we dingen wat flexibeler maken, kunnen we ook beter aansluiten bij voorkennis van mensen of bepaalde modules aanbieden waarin, onze aankomende studenten dan zich graag zouden willen scholen in plaats van bijvoorbeeld een hele opleiding. Dus je aanbod, je hebt een groter aanbod voor een groter publiek. Nou, opnieuw, collega Herma Jonker heeft mooi die beloftes uitgewerkt. Die staan ook op de onderwijskennispagina van NRO als het gaat om studentbehoeften. En dat is denk ik sowieso dus wel belangrijk om te zeggen, want met flexibilisering kunnen we dus van allerlei beloften aan studenten doen. En het is dus de vraag, als je daarvoor kiest, maak je die belofte ook daadwerkelijk waar? Ja.
En Judith, heb jij nog aanvullende omstandigheden waarbij het belangrijk is om die flexibilisering een plek te geven? Of is dit zo een beetje compleet ook naar jouw idee?
Ja, en ik denk ook als je kijkt naar het formatief handelen bijvoorbeeld, kan het bijvoorbeeld ook op die hoe-dimensie heel mooi zijn om te zien dat studenten die al iets meer ervaring hebben met een bepaald onderwerp, dat je die wat meer verdieping kan bieden en dat je studenten die juist wat meer moeite hebben, wat meer nog kan helpen om de theorie of het onderwerp wat ze hebben, om dat verder te verkennen. Dus ook daar op heel, ja, een redelijk kleine en makkelijke manier kan je denk ik ook heel mooi die flexibiliteit inzetten.
Ja, je biedt ze eigenlijk wat meer op maat ondersteuning in die ontwikkeling waar zij dat net nodig hebben. De stof die ze nodig hebben, de oefeningen.
Juist, ja. En in het begin vond ik zelf, voelde als docent best heel ongemakkelijk. Want je gaat ook letterlijk groepjes onderscheiden van hè, een beetje vanuit een quick scan. Wie heeft het wel begrepen, wie heeft het niet begrepen. Maar je merkt wel als je daar met studenten over in gesprek gaat, dat ze het zelf ook heel erg fijn vinden. Omdat ze ook merken van, ik heb dat eigenlijk allemaal al gelezen en dan moet ik dat weer opnieuw mee aan de slag gaan. Dus het werkt voor hun ook heel motiverend om dan ook iets aangereikt te krijgen wat veel meer aansluit bij waar ze staan.
Ja, mooie aanvulling, hè, dat het dus inderdaad met het adaptieve veel motiverender ook weer kan werken en dan weer aangrijpt op die andere redenen waarom we dat een plekje willen geven. Misschien is dit dan een mooi moment om dan terug te grijpen op wat we denken over dat het met motivatie doet. Nu klinkt dat als een hele belovende reden om het in te zetten. Maar wat weten we daar nou eigenlijk al van? Milou, kun jij daar misschien iets over zeggen?
Nou, super mooi om terug te pakken op ook het voorbeeld van Mees. Want een tijdje geleden hebben we in samenwerking met Toetsrevolutie collega's van het lectoraat Brein en Leren en lectoraat Digitale Didactiek van Avans Hogeschool hebben een boekhoofdstuk hierover geschreven. Van, goh, wat doet nu keuzevrijheid eigenlijk voor motivatie en zelfregulerend leren? En de literatuur laat eigenlijk zien dat keuze heel bevorderend kan zijn voor motivatie, maar wel onder bepaalde omstandigheden. En dat is dus wel interessant. Enerzijds omdat keuze heel vaak gelijk wordt gesteld aan autonomie. Dus als je als docenten meer autonomie in hun lessen wil ontwerpen, dan grijpen ze meteen naar keuze. Dat blijkt ook uit onderzoek. Terwijl je kunt heel goed autonomie ervaren zonder keuze, zonder keuzevrijheid. En het kan ook goed zijn dat je geen autonomie ervaart terwijl je keuzes krijgt. Want het kan zijn dat je helemaal niet zo graag dat je niet zo graag keuzes wilt hebben. Dat je gewoon een strak pad wilt volgen, nou dan ervaar je die autonomie niet. En het kan ook heel goed zijn, als we kijken naar dat eerste voorbeeld, dat je zelf iets volgt, een bepaald vak waar je helemaal geen keuze in had, maar wel heel veel autonomie ervaart. Dus ik denk dat is wel heel belangrijk, dat het niet dezelfde dingen zijn. Dus het hoeft niet altijd die autonomie te vergroten en daarmee die autonome motivatie. Nou, een ander belangrijk aspect is dat keuzevrijheid, of in ieder geval keuze betekenisvol moet zijn. Dus daarom dat we ook zeggen bij Avans Hogeschool bijvoorbeeld, als je keuzes maakt, doe dat dan op basis van je interesses, waarden, doelen. En ik zou ook capaciteiten daaraan willen toevoegen. Dus dat je zelf ook inschat van, hey, kan ik dit? Naast wil ik dit? En waar liggen mijn interesses? Waar zou ik me verder in willen bekwamen? Want als dat niet goed aansluit, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat de keuze demotiverend is. En een ander aspect is dat we ook niet te veel keuze moeten geven. Veel keuze is alleen maar motiverend als je goed weet wat je wilt. Anders is het demotiverend. Nou, en zo hebben we nog wat dingen in dat boekhoofdstuk geschreven, waarin we dus echt wat randvoorwaarden geven wanneer keuze wel motiverend is, maar wanneer ook niet.
Ik vind vooral die eerste vind ik heel mooi. Dat je zegt van ja, het bieden van keuze is niet meteen het stimuleren van autonome motivatie of autonomie. Omdat over het algemeen merk ik toch in mijn omgeving met veel docenten dat dat wel op die manier vaar wordt. En je geeft ook twee goede richtingen. Betekenisvolle keuzes bieden en niet te veel. Dus ook gerichte keuzes laten maken.
En dit verwijst eigenlijk ook al een beetje naar studentenkeuzes maken. Milou, je hebt in dit kader ook gesproken over dat we van keuzevrijheid naar keuzewijsheid zouden moeten gaan. Wat bedoel je daar precies mee? En bedoel je met keuzewijsheid dat studenten hun zelfregulatievaardigheden inzetten tijdens het keuzeproces bijvoorbeeld?
Ja, ik vind het een super mooie vraag, Brigitte. Ja, wat bedoel ik daarmee? Nou, ik denk dat leren kiezen, en dat zeggen de collega's van Fontys heel erg mooi, dus dat wil ik wel benadrukken, dat dit stukje van hen komt, dat leren kiezen eigenlijk een soort van levensvaardigheid is. En wat valt daar dan onder? Nou, ik denk inderdaad bijvoorbeeld goed weten wat jouw interne kompas is. Eveline Meens schrijft daar heel mooi over. En je interne kompas gaat eigenlijk over weten wat je wilt. Dus wat zijn je interesses, wat zijn je waarden, wat zijn je doelen, waar we het net ook over hebben gehad. En hoe beter je dat weet, hoe beter of hoe gerichter je keuzes kunt maken, laat ik vooral spreken hoe passender de keuzes bij jou zijn op dat moment. Dus dat is eigenlijk wel belangrijk. En ik vind dat je dat een beetje kunt vergelijken met, nou, ik zal niet zeggen met goal setting, maar als je kijkt naar de theorie over zelfregulerend leren en bij het plannen, dan ga je ook in een soort fase in waarin je verkent, wat wil ik of wat moet ik doen? Wat moet ik daarvoor doen? En ik denk dat het met leren kiezen eigenlijk een beetje ook zo'n soort proces is. Dus ik denk dat, ja, je plant of je gaat ervaren, wat wil ik? Wat past bij mij? En vervolgens, of in ieder geval, je gaat daarin je doelen stellen, je interesses benoemen, je waarden vaststellen. En dan ga je kijken, wat past daarbij? Dus je gaat exploreren en je gaat ervaren. En dat is eigenlijk hetzelfde als je kijkt naar de theorie van zelfregulerend leren die veel wordt gebruikt. Je gaat vanuit je plan of planning naar het monitoren in je leerproces. En dat doe je tijdens het kiezen ook. En je sluit af met het evalueren of het reflecteren. En dat doe je bij het kiezen precies hetzelfde. Maar ik zie daarin wel veel raakvlakken en ik denk ook dat zelfregulatievaardigheden daarvoor een groot deel bij kunnen helpen. Ja.
Ja, we hebben ook even aan Mees gevraagd hoe hij tot de keuze voor zijn minor en voor zijn stages is gekomen. En we gaan even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. Maar we zijn ook heel benieuwd, Milou, welke zelfregulatievaardigheden je hierin hoort terugkomen.
Ik had wel het idee dat ik mezelf goed genoeg kende en waar mijn doelen lagen om een goede keuze te kunnen maken voor mijn minor en voor mijn stage. Hier heeft mijn opleiding me wel heel erg bij geholpen, omdat eigenlijk tijdens mijn opleiding de alle 4 jaren zorgen ze er echt voor dat je jezelf ook leert ontdekken. Dus ze zijn heel, je zelfontwikkeling staat heel erg centraal in de opleiding. Ja, tijdens het kiezen van mijn minor ben ik eigenlijk gaan kijken wat ik in mijn opleiding de afgelopen 2,5 jaar heel interessant heb gevonden. Ik ben zelf met voor een onderwijsprogramma ben ik naar Kenia geweest om daar ontwikkelingshulp aan te bieden. En dat vond ik toen zo leuk dat ik eigenlijk dacht, hier wil ik meer kennis in opdoen. En eigenlijk op die manier heb ik dus gekozen voor mijn minor in ontwikkelingshulp. Tijdens het kiezen van mijn stages heb ik vooral gekeken wat ik later wilde gaan doen. Ik liep namelijk een half jaar stage en dat heb ik bij de Kracht van Sport gedaan. Dit was in St. Lucia bij de Caribische eilanden. En daar heb ik eigenlijk ook weer gewerkt met het ontwikkelen door middel van sport. Dus heb ik heel veel met kinderen gewerkt die niet het geld ervoor hebben om sportlessen te volgen. Dus hebben we eigenlijk vrijwilligerswerk gedaan. En daar eigenlijk wilde ik dus mijn stage ervoor gebruiken om te kijken of dit mij interessant lijkt.
Nou, ik hoor, laat ik ze dan wel verbinden aan het leren kiezen. Dus ik hoor heel duidelijk dat Mees echt iets zegt over zijn doelen, waarden en interesses. En dat hij op zoek is gegaan of ze heeft geëxpliciteerd, laat ik het zo zeggen, wat die voor hem zijn. Dus dat vind ik wel heel erg mooi, dat hoor ik er zeker in terug. Wat ik ook heel mooi vind is dat hij heel reflectief is geweest. Want hij is eigenlijk gaan kijken naar, wat heb ik de eerste 2 jaar in mijn opleiding gehad en wat vond ik interessant. En ik denk dat is heel belangrijk. Dus daar zit natuurlijk een stuk reflectie. En dan zit hij misschien niet, zoals we theoretisch zien, aan het einde van zo'n cyclus. Maar hij begint juist met de reflectie. Waar staat ik nu? Of wat heeft het mij opgeleverd? Ik denk dat dat ook heel erg een hele, hele mooie vaardigheid is. Dus ik denk dat ik die twee heel prominent terug hoor. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie nog andere dingen erin terug horen.
Volgens mij hoorde ik ook terug dat hij bij andere hulp ging vragen om te kijken wat bij hem past of een goede gesprekken daarover te voeren. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is rondom zelfregulatie, dat je op tijd hulp inschakelt.
Eigenlijk is hij best wel volledig bezig, hè? In die zin. Zonder dat hij het in de gaten heeft. Wij gebruiken natuurlijk nu een beetje zo dat als onderlegger en zijn aan het benoemen wat hij doet. Hij doet het gewoon een beetje van nature, denk ik, of begeleid. Maar hij is best wel volledig bezig van zowel die reflectie waar hij begint, naar het stellen van doelen en inderdaad ook het hulpvragen, dus als blijkt dat er iets nodig is.
Ja, en ik denk wel mooi, want het triggert wat je zegt, Sjerik. Want je zegt, het lijkt alsof hij het zo doet, maar hij zegt eigenlijk iets heel boeiends. Want volgens mij zegt hij aan het begin dat ze binnen de opleiding veel ruimte en tijd en aandacht hebben gehad voor zelfontwikkeling. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus of je het even nu zelfontwikkeling noemt als breed concept of zelfregulerend leren of leren kiezen. Wat ik hem hoor zeggen is, ja, voor mij was dat, ik vertaal dat even in mijn eigen woorden, voor mij was dat heel erg aanwezig. En de opleiding heeft mij dat doen inzien of heeft mij geholpen om dat te doen inzien. En dat is natuurlijk heel belangrijk met dit soort concepten, dat het expliciet wordt gemaakt en dat we daar dus ook expliciet bij stilstaan. Dus dat vond ik wel, dat valt me aan. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik, oh ja, ja, hij benoemt wel dat de opleiding dat heel sterk heeft gedaan. En dat is denk ik heel krachtig.
Als we dan kijken naar de rol van een docent, hoe zouden jullie dat omschrijven? Wat is de rol van een docent dan? Is dat vooral het stellen van die vragen of het helpen met het stellen van die vragen?
Ja, het helpen eigenlijk bij het leren reflecteren op het keuzeproces. Wat ik in ieder geval wel vaak zie gebeuren, studenten komen met een specifiek beeld de opleiding binnen. Bij ons, de opleiding verpleegkunde, is dat toch vaak, ik wil iets met kinderen of op de ambulance gaan werken. En je ziet dan wel heel erg gebeuren gedurende de opleiding, dat ze een keer stage gaan lopen, dat het misschien tegenvalt, dat ze een beeld gaan bijstellen, dat ze andere dingen tegenkomen die ze heel interessant vinden en dat niet hadden verwacht. En daardoor ook denken, oh, de ouderenzorg is eigenlijk ook heel erg interessant. Eigenlijk een heel ander beeld van ouderen hadden. En ik denk dat het heel erg kan helpen als je als docent daar ook wat bewuster bij stilstaat. Van, goh, wat betekent het als je iets heel erg interessant vindt? Welke keuzes kun je dan later in je curriculum maken? Maar ook andersom, als je merkt dat je iets eigenlijk dacht leuk te vinden, maar je vindt het heel erg tegenvallen. Wat betekent dat dan voor de keuzes die je in het vervolg kunt gaan maken?
Ja, echt dat je een beetje de spiegel vormt voor de student, waarbij je eigenlijk laat zien, hey, dit is nu wat er gebeurt, dit zie ik nu bij je gebeuren. Hoe denk je daar zelf over na? Wat vind je ervan?
Ja, sowieso. Ik denk dat je als docent soms ook kunt zien en merken van, hey, vooral bij stages zit iemand op een goede plek. En als je daar signalen voor opvangt, dat je dat ook bespreekbaar maakt. Dat je niet alleen maar kijkt naar de stageopdrachten die dan centraal staan, maar ook de linken legt naar de interesses die de student heeft. En ik denk dat je ook zeker kan helpen als die keuzemomenten in zicht komen. Bijvoorbeeld als studieloopbaanbegeleider, om de juiste vragen te stellen, zodat studenten ook goed na gaan denken en niet alleen op korte termijn denken van, oh, wat is nu makkelijk om te kiezen, maar ook ze wakker maken van, hoe zie je dat op de langere termijn? Wat wil je ermee gaan doen? Zodat ze op die manier leren om keuzes te gaan maken.
Mooie rollen, mooie weg. Signaleren hoor ik al een beetje, dat is een functie. Modelleren of helpen met het inzien van bepaalde interesses. Hey, misschien is dit het. En als laatste ook echt die vragen stellen, gericht op ook de lange termijn, niet alleen de voor de hand liggende.
Ja, juist. Ja.
Nou,
ja.
Mooi.
Ja, en als we dan ook nog even terugpakken, hè, naar die zelfkennis die zo belangrijk is. Hoe kunnen we die als docenten in het curriculum inbouwen? Hè? Waar en hoe zouden we daar aandacht aan kunnen besteden? Aan die explicitering van dat interne kompas?
Ja, nou, we hebben binnen ons nieuwe curriculum bij onze opleiding twee modules waar het persoonlijk en moreel leiderschap centraal staat. Bij ons komt dat ook heel mooi terug in ons beroepsprofiel. En dat zijn eigenlijk hele mooie modules waarbij studenten bijvoorbeeld aan de slag gaan met wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn ontwikkelpunten. Ze leren reflecteren. En op die manier kan je eigenlijk die zelfregulerende vaardigheden ook heel mooi leren. Ze lopen dan ook stage, dus ze gaan dan ook nadenken over hoe kan ik dat vertalen naar persoonlijke leerdoelen. Hoe ga ik daar dan aanpakken de komende tijd? En ze gaan dan in hun toetsing daar ook weer op reflecteren. Dus ik denk dat we ze daar heel erg kunnen helpen om dat te ontwikkelen. En ik zie ook wel heel veel kansen om dat gewoon in andere modules te doen. Door toch ook die linkjes te leggen naar, soms kan er ook zijn, wat is deze periode je doel? Wil je alleen de toetsen behalen of wil je ook ontdekken waar je interesses liggen? Daar dan ook regelmatig op terug te komen om te evalueren van, goh, hoe staat het ten opzichte van dat doel? Wat kan je nog anders doen? Dus op die manier kun je, denk ik, studenten wel heel goed meenemen daarin.
Het is heel leuk. Je zegt, we hebben twee modules, we hebben ook de stages. En je zegt, jullie zijn geholpen door het beroepsprofiel. Hoe denken jullie dan na over de toetsing van dit onderdeel? Hoe is dat vormgegeven?
Ja, dat is een best wel interessant vraagstuk. Ook vanwege het feit dat we veel minder zijn gaan toetsen. Dat geldt denk ik voor heel veel hogescholen. Dus daar waar we in ons vorige curriculum bijvoorbeeld een kleine toets hadden, waarin studenten hun groei, hun persoonlijke groei bijhielden in een portfolio, wil je daar eigenlijk toch wel kritischer naar kijken, omdat je wel wil dat alle competenties uit je beroepsprofiel terugkomen in het toetsprogramma. En wij zagen dus eigenlijk hele mooie linken, omdat dat persoonlijk leiderschap heel mooi terugkomt. En daar hebben wij dus eigenlijk de toetsing ook heel erg aan gekoppeld. Dus we hebben bijvoorbeeld een toets waarbij studenten reflecteren op hun visie op het verpleegkundig beroep, hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten. En daar komt eigenlijk ook heel mooi dat stukje jezelf leren kennen, leren weten wat je beroep inhoudt en waar je mogelijk je interesses liggen. Dus daar liggen hele mooie linken om te kunnen toetsen. En ik zie ook wel dat we zijn wat holistischer gaan toetsen. Dus soms heb je daardoor ook heel veel mogelijkheden om binnen een toets in andere modules ook juist een toetscriterium op te nemen wat raakt aan het toetsen van vaardigheden rondom zelfregulatie. We hebben bijvoorbeeld een leeruitkomst over kritisch denken in het verpleegkundig proces. En een van de toetscriteria is dat studenten reflecteren op hoe ze hun houding als kritische denker in het onderwijs hebben, of in dat blok hebben ontwikkeld. En dan kan je eigenlijk ook heel mooi zien hoe ze dat aanpakken.
Ja, want dat leveren ze dan in een portfolio in? Of is dit een criteriumgericht interview en assessment?
Ja, in dit geval is dat inderdaad een portfolio. Maar we hebben ook best wel wat toetsen waarin ze in een criteriumgericht interview daarop reflecteren. Dus er zijn eigenlijk hele mooie mogelijkheden om toch ook die onderdelen mee te nemen. Vooral omdat je wat holistischer aan toetsen bent. Dat je niet alleen maar kijkt naar het vakinhoudelijke stuk, maar ook naar die ontwikkeling van de student.
Ja, uitdagend ook, hè? In dat proces dat jullie dat neergezet hebben, zou je nog zeggen dat je daar bepaalde adviezen voor hebt voor andere docenten over hoe ze dat dan kunnen vormgeven of waar ze rekening mee moeten houden?
Ja, het is vooral ook een beetje durven loslaten van het vastzetten of dichtzetten van je toetsprogramma. En dat is best heel spannend, want je wil eigenlijk heel graag alles toetsen, maar het is ook een beetje een schijnveiligheid, want je kunt toch niet met zo'n kleine toets van één studiepunt echt toetsen of iemand zo'n persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dus ja, durven en ook we hebben vooral ook heel erg gekeken naar toetsen die wat beroepsauthentieker zijn. Dus dat je ook kijkt naar wat doen studenten nou ook echt in de praktijk. En dan kan je ook veel mooier reflecteren op die zelfregulerende vaardigheden.
Ja, misschien om op de mooie voorbeelden van Judith aan te haken en even het holistischere plaatje weer even erbij te pakken. Ik denk dat als je die keuzes wilt stimuleren, dat het belangrijk is om bepaalde vaardigheden bij studenten dus te versterken. Dus er is een rol, natuurlijk een rol voor die student, maar ook wel bepaalde vaardigheden ook te expliciteren die kunnen helpen bij dat keuzeproces. En wat Judith denk ik ook mooi zegt, hè, in het gesprek net, je zult ook iets moeten doen in je leeromgeving en dat betekent dus ook in je curriculum. Dus momenten inbouwen waar studenten daadwerkelijk met die keuzes kunnen oefenen. En ook dus met bepaalde vaardigheden kunnen oefenen. Dus het is zowel die student als die leeromgeving. En ik denk ook dat we de docent niet moeten vergeten. Want er zijn heel veel docenten die zich hier heel prettig al bij voelen om studenten bijvoorbeeld op een coachende manier hierin te helpen. Maar er zijn ook docenten die daar misschien nog wat onzekerheid bij voelen of een bepaald beeld bij hebben. En het vraagt ook wel wat van je als docent of als begeleider, laat ik het breder trekken, om studenten ook te begeleiden in het maken van die keuzes. Want je neemt je eigen overtuigingen mee. De ene vraag is de andere vraag niet. En het kan ook zomaar zijn dat, stel ik zou Judith coachen en ik vind echt dat een bepaalde keuze heel erg bij haar past. Ik zal moeten loslaten dat het niet is dat, in ieder geval dat zij niet mijn keuze gaat maken, maar dat ze zelf haar keuze gaat maken. Dus dat is echt best wel lastig. Dus naast die student en die leeromgeving is het ook mooi, denk ik, om goed te kijken naar die docentrol en te kijken wat nodig is om dan die studenten daar goed in te begeleiden.
Wat misschien ook wel leuk om te noemen is hier, is dat in het gesprek met Mees ook naar voren kwam dat die coachende rol van docenten zo belangrijk is. En Mees zei hierover het volgende.
De coaches bij mijn opleiding, die zorgen er eigenlijk voor dat je je opleiding goed kan doorlopen. Hier staat zelfontwikkeling, staat hierbij centraal. En het mooie hiervan is dat je leert deze echt wel kennen. Het is dus niet per se alleen maar je coach. Het is wel iemand naar wie je naartoe kan als je vragen hebt over de opleiding. Of als je iets niet lekker loopt, of als het studeren even lastig gaat. is de coach hier om met jou te praten erover. Dit zorgt er wel voor dat de opleiding best wel makkelijk en soepel kan verlopen, omdat je hebt één iemand die je elk jaar eigenlijk heel makkelijk kan aanspreken en die er voor je is. In de gesprekken met mijn coach staat vooral centraal eigenlijk wat je na je opleiding ook wilt gaan doen en hoe je je opleiding moet doorlopen en wat het beste bij jou zou passen.
Ik ben ook heel erg benieuwd, hè, in jouw rol als docent. Van ja, wat vraagt dit dan voor jou, hè, als docent? Als je zowel docent als coach bent, hoe doe je dat?
Ja, ik vind dat echt een superleuke mix. En ik denk ook dat je het bijna niet los van elkaar kan zien. Maar ik vind het ook wel heel erg ingewikkeld. Want je ziet soms dat een student afhaakt of dat er iets dat hij niet helemaal aansluit. Maar het is ook wel heel erg ingewikkeld om te achterhalen. Zit hem dat in een stukje focus? Zit hem dat in interesse? Of zit hem dat in dat hij het overzicht kwijt is? Dus het vraagt ook best wel veel om dat te onderzoeken. Maar ik merk wel een heel leuk voorbeeld misschien. Je kunt er gewoon heel veel uit halen. Ik had vorig jaar een student die ik tijdens haar stage begeleidde. Ik kwam daar eigenlijk om de voortgang van de stageopdrachten te bekijken. En toen, ja, kwam naar voren dat ze niet helemaal lekker ging. Dus ze vroeg eigenlijk om daar toch nog eens een keer op terug te komen. En tijdens dat gesprek kwam ik er eigenlijk achter dat ze had altijd voor ogen dat ze in het ziekenhuis wilde werken. En dit was haar eerste ziekenhuisstage. En ze merkte eigenlijk, ja, ik vind het helemaal niet leuk. Dus voor haar viel eigenlijk heel haar toekomstplaatje weg. En daardoor was ook haar interesse en haar motivatie heel moeilijk op te brengen. Dus dat had ook invloed op haar stageopdrachten. Ja, en op zo'n moment is het ook heel mooi om als coachende rol te gaan vragen van ja, waar loop je dan tegenaan en wat vind je dan wel leuk en welke andere plekken zijn er nog waar je kan werken? Nou, toevallig kwam ik haar 2 weken geleden op de gang tegen en kwam ze naar me toe van goh, ik loop nu stage als kwaliteitsverpleegkundige en ik heb het supergoed naar mijn zin en ze had eigenlijk weer helemaal haar motivatie weer terug. Dus ik denk, ja, je kunt wel je vakinhoudelijke gedeelte afdraaien en een beetje met oogkleppen op je ding doen, maar ja, dan ben je er gewoon niet. Het hoort gewoon echt bij elkaar en dan zie je gewoon dat er heel mooie dingen op kan leveren.
Ja, en hoe doen jullie dat bij Avans? Hoe begeleiden jullie docenten daarin, in die coachingsvaardigheden?
We hebben daar al verschillende initiatieven voor het begeleiden van docenten in coachingsvaardigheden. Dus er zijn bepaalde trainingen, de docent als coach, waar ook bepaalde modellen rondom coaching terugkomen. Dus het GROW-model is een model wat terugkomt. Maar wat we recentelijk hebben gedaan, is een training ook ontworpen die daarop aansluit. Waarbij we echt vanuit de basiscoaching veel dieper inzoomen op ja, hoe begeleid je nu bij die keuzes? En dan komen die overtuigingen aan bod, maar ook dat interne kompas waar ik het eerder over had, dat je leert om de student daar ja, toch wel gerichter over na te laten denken, dat een expliciet onderdeel is. Maar ook het keuzeproces aan zich. Welke stappen doorloop je nu als je een keuzeproces doorloopt en hoe kun je een student in dat proces ook meenemen? En die is nu uitgevoerd bij één academie, of bij één opleiding moet ik zeggen, met ja, hele positieve resultaten. En ik denk dat dat een heel mooi, ja, eigenlijk een heel mooi tool is of product is dat we verder in kunnen zetten. Ja, en daarnaast proberen we ook die rol gewoon wat meer handen en voeten te geven. Want wat is dat dan precies? De coachende rol naast de andere rollen die je als docent ook hebt. Dus dat is ook mijn oproep. Het vervangt zeker niet alle andere rollen. Want ja, je hebt ook kennis nodig en pedagogische skills en dat soort zaken. Maar ja, we hebben wel wat meer aandacht voor wat, of in ieder geval dat zie ik nu steeds meer ontstaan voor oké, en als je dan die coachende rol inzet om tot reflectie of wat dan ook te komen, wat doe je dan precies? Dus er komen ook wat meer omschrijvingen voor. Dus professionalisering, meer kaders. Ja, en vooral ook experimenteren en oefenen. Wat is dat nu? Wat is dan docentgedrag dat effectief is? Ja, en daar proberen we ook onderzoek naar te doen natuurlijk.
Binnen Selflex doen we dus onderzoek naar zelfgereguleerd leren. En daar zijn jullie ook bij aangesloten. Judith, wat heeft je ertoe aangezet om je aan te sluiten bij dit consortium?
Ja, we zijn nu al een paar jaar bezig met de voorbereidingen van ons nieuwe onderwijs, waarin flexibilisering een grote rol speelt. Dus het maakt mij ook wel heel nieuwsgierig naar, ja, hoe zit dat dan precies? En werkt dat ook echt motiverend? Dus heel veel vragen waar binnen Selflix nu aandacht voor is. Ja, dat vind ik heel erg leuk om daar een bijdrage aan te mogen leveren. En ik vind het zelf ook wel heel leuk om mezelf te blijven uitdagen en mezelf te blijven ontwikkelen. En onderzoek doen is echt voor mij een nieuwe rol. Dus ook heel leerzaam om daar ervaring mee op te doen.
En voor jou, Milou?
Ja, nou, ik was al een tijdje met dit thema bezig binnen de hogeschool, binnen Avans Hogeschool. En toen ging Peter Verkoeijer, lector Brein en Leren en projectleider naast Aniek de Bruin op het Selflex project aan de slag met een aanvraag. En hij heeft eigenlijk ook de lijn van het leren kiezen daarin verwerkt. Dus Peter, als je dit hoort, daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Want ik vind het mooi dat dit een plek heeft gekregen. Ja, en dat maakte eigenlijk al... de link met mij, of in ieder geval denk ik ook al wel wat sterker. Dus ik heb me toen aangemeld als onderzoeker. En ja, daarnaast wilde ik wel wat meer ook ervaring opdoen met het projectleiderschap. Of in ieder geval het projectcoördinatieschap. Dus dat heb ik er daarnaast, doe ik dat bij Selflex. En dat vind ik echt fantastisch. Want we zijn een hele mooie club met heel veel expertise op heel veel verschillende gebieden. Ook hoger onderwijs breed, dus HBO's en academische instellingen. Mensen met expertise op motivatie, technologie. Nou, flexibilisering, cognitieve psychologie. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Dus ik dacht, daar wil ik bij horen.
Leuk, ja. Voor jullie allebei dus ook echt een nieuwe rol, hè? Een nieuwe rol als onderzoeker, een nieuwe rol als projectcoördinator. Nou, het is een hele leuke groep geworden met heel veel mooie opbrengsten al. Dat sowieso de podcastserie, maar ook nog wel veel meer hierna. We zijn nog een paar jaar bezig, dus we hopen steeds meer op te leveren. Daarover, wat zijn jullie op dit moment vanuit het consortium in jullie werkpakket aan het onderzoeken?
Nou, een belangrijke vraag waar we nu mee bezig zijn is eigenlijk, binnen ons werkpakket gaat het eigenlijk vooral over flexibele leertrajecten en zelfregulerend leren binnen flexibele leertrajecten. En we hebben al één meer kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe studenten keuzes maken als ze een minor mogen kiezen, want toen hadden we nog geen vrije keuzemodules. En dit onderzoek vindt plaats op Avans. En inmiddels hebben we ook een kwalitatief onderzoek gedaan, omdat we merkten, ja, je kunt dit met vragenlijsten vragen en dan komen er wel antwoorden, maar je wilt ook wel wat meer kwalitatieve data als je het over die keuzeprocessen hebt. En daar zijn we momenteel de data aan het analyseren. Een docentonderzoeker, die is verbonden aan het lectoraat Brein en Leren. Daar werken Judith en ik mee samen. Pascal Roeijen, die heeft dit onderzoek uitgevoerd. En dat is heel mooi. Hij heeft een aantal vignetten gemaakt van keuzemodules, omdat ze er toen nog niet waren, maar wel heel realistisch zijn. En gekeken wat studenten zouden kiezen en of er, als we bepaalde factoren zouden tweaken in het gesprek, of dat dan die keuzemotieven zouden veranderen. Nou, we zijn nu de data aan het coderen, Judith. En dat is ontzettend mooi en heel aanvullend op het meer kwantitatieve onderzoek. En daarnaast speelt er nog een onderzoek bij In Holland. René Hendricks is daarmee bezig en zij kijkt naar flexibilisering binnen de module. En zij vergelijkt eigenlijk de flexibiliteit die docenten hebben geboden met de flexibiliteit die studenten ervaren en hoe dat relateert aan motivatie en aspecten van zelfregulerend leren. En daar zitten we volop in de dataverzameling.
Ja, nou ja, precies. Er komt nog een hoop aan, inderdaad. We wachten rustig af. En het is praktijkgericht onderzoek, hè? Dat is heel mooi. Er staat co-creatie met de praktijk, staat daarin centraal. Dus ook echt met docenten. Daar speel jij natuurlijk een hele belangrijke rol in, Judith. Is er ook iets wat wij onze docenten gaan geven? Of wat kunnen onze docenten verwachten qua praktische interventies die zij kunnen toepassen?
Binnen ons werkpakket, als we een klein beetje met een schuin oog kijken naar waar we nu mee bezig zijn in de analyse, dan zien we al wel een stukje dat er mogelijk ook een groep studenten is die al wel vrij goed weet hoe die keuzes maakt, maar dat er ook een groep studenten is die daar heel veel moeite mee heeft. En ik denk dat het als docent heel erg waardevol is om te leren hoe kan je die makkelijk onderscheiden, die groepen. En ook, wat kan je doen om welke docentrollen helpen om deze studenten te ondersteunen in hun keuzeproces. Dus ik hoop dat we daar wat meer de komende tijd voor kunnen gaan ontwikkelen.
Nou, kijk ernaar uit. Hartstikke leuk. Ik ben ook heel benieuwd. We proberen ook in elke podcast docenten die luisteren een principe mee te geven, waarmee we ze een beetje kunnen zeggen van, hou deze in je achterhoofd. Hebben jullie, misschien jij eerst, Judith, heb jij een principe in je achterhoofd van je zegt, nou, deze zou ik echt meegeven, dat eigenlijk jouw gedachtegoed of jouw ervaring ook heel goed kan dekken?
Ja, ik denk dat het heel mooi is om voor ogen te houden dat flexibilisering en ook keuzes maken vooral ook een hele mooie context kan zijn om vanuit co-regulatie toe te werken naar zelfregulatie. Misschien, wat net ook al ter sprake kwam, heb je nog niet altijd dan de juiste keuze gemaakt, maar zie het dan ook als een heel mooi leermoment, omdat studenten uiteindelijk, als ze gediplomeerd zijn, na hun diplomering in hun loopbaan ook nog voor heel veel keuzes komen te staan. En het is natuurlijk heel mooi als ze dat nu nog in een redelijk veilige omgeving kunnen doen, waarin ze ook nog terug kunnen vallen op begeleiding en op coaching van docenten.
Ja, dus echt aansluiten bij die studenten en samen eigenlijk die ontwikkeling ingaan en dan daarna naar zelfregulatie toe.
Ja.
Ja, mooi. En jij, Milou?
Nou, ik zou bijna willen zeggen, dit was al zo'n mooi voorbeeld van Judith. Wat kan ik daarop aanvullen? Ja, ik denk, ik zou nog wel even de paradox willen benoemen die misschien ook wel ervaren wordt in die coachende rol. Dus je kunt, enerzijds zie je bijvoorbeeld heel erg dat docent gestuurde manier van, ja, ik weet niet of we dat coachen moeten noemen, maar in ieder geval een docentgestuurde manier van lesgeven zie je. En je ziet echt op je handen gaan zitten. En wat ik wel eens merk in de praktijk, als we het over die coachende rol hebben, dan denken we, oeh, we moeten helemaal op onze handen gaan zitten en de student moet komen met vragen en de student is aan zet. En ik chargeer nu even en tegelijkertijd zie ik het wel gebeuren, van wij mogen geen richting meer geven. En ik denk wat ik mee zou willen geven is, alsjeblieft, geef richting. Want om maar even op mijn eigen voorbeeld terug te komen, ik had heel veel aan een docent die mij heel veel zelfvertrouwen gaf en die zei, ga dit doen. En daar is niks mis mee. Het is alleen belangrijk, denk ik, dat je uiteindelijk de keuze van de student aan de student laat. Maar je mag zeker voorbeelden geven van jezelf, van anderen. En je mag zeker suggesties doen. Dus doe dat vooral. Ga niet alleen op je handen zitten, maar help de student om tot eigen vragen en tot eigen inzicht te komen. En modelleer, geef feedback. Ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Want ja, ik denk docenten zijn echt heel belangrijk in de vorming van studenten.
Ja, en ter afronding hebben we eigenlijk nog een laatste vraag voor jullie allebei. Judith, als je één verandering in het onderwijs zou mogen doorvoeren om het belang van die zelfregulatievaardigheden bij die keuzeprocessen tijdens de opleiding verder te benadrukken, welke verandering zou dat dan zijn?
Ik denk dat we eigenlijk in ons nieuwe curriculum al heel veel hebben doorgevoerd. En daarom zou ik denk ik kiezen voor docentprofessionalisering. Dus ook bij jezelf durven kijken in welke vaardigheden ben ik al goed als het gaat om zelfregulerend leren. Welke blinde vlekken heb ik zelf. Maar ook hoe kan ik mijn studenten daar veel bewuster van in coachen.
Mooi. En voor jou, Milou?
Ja, ik ben zelf geen docent, maar, en dat weet Judith, ik heb wel heel veel interesse in docentprofessionalisering. Dus ja, Judith, ik trek graag met je op als het gaat om dit thema. Want ik zou ook zeggen, ik zet de docent op een voetstuk, maar die moet ook heel veel doen als het gaat om alle rollen en het studenten begeleiden. Dus ik zou ook inzetten op meer aandacht voor docentprofessionalisering op dit thema. En ik weet ook dat er heel veel vragen zijn rondom dit thema. Wij krijgen veel vragen. Dus ik denk als we daarin kunnen voldoen, dat docenten nog zekerder en met meer kennis, en ik hoop ook met meer plezier dan ook voor de groep staan en studenten hierin kunnen begeleiden.
Ja, dat brengt ons aan het einde van de aflevering. We willen jullie, jou Milou, jou Judith, ontzettend bedanken natuurlijk voor jullie, voor het delen van de inzichten, voor het geven van de tips en een beetje een tipje van de sluier. Ontzettend fijn dat jullie wilden meewerken, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, super, leuk.
Dat brengt ons aan het einde van deze aflevering. We willen graag iedereen bedanken die deze podcast mogelijk heeft gemaakt. Heel veel dank aan onze gastsprekers Milou van Harsel en Judith Teunissen voor het delen van hun waardevolle inzichten. Verder willen we Joost Kanters bedanken voor de technische ondersteuning en Suzanne Dingarten en Jeroen Zwarte voor de muziek. Als je wilt reageren, kijk in onze show notes.